Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, broeders en zusters, allen hier in de kerk aanwezig en degene die thuis of elders deze kerkdienst met ons meebeleven. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Ook de gasten van vanmorgen heet u hartelijk welkom, in het bijzonder de leden van de jeugdvereniging uit Langbroek die hier het startweekend hebben voor het nieuwe seizoen. In deze dienst gaat onze eigen predikant, dominee Schoonewille, voor. De bloemen van deze dienst gaan vandaag met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de familie Kuivenhoven van het Middelveld. Als u als gemeentelid de bloemen wilt wegbrengen, kunt u zich na de dienst melden bij de koster. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 145, vers 1. O God, mijn God, gij allervorsten Heer. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 145. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij is het die trouw is tot in eeuwigheid. En hij is het die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Geprezen zij de Heere. Dat is een lied uit de bundel Op toonhoogte. En daarvan lied 305. En we zingen het lied in zijn geheel. Lied 305 uit de bundel Op toonhoogte. MUZIEK Dag aan dag draagt hij ons. Dag aan dag leidt hij ons. Week aan week leidt hij ons door de woorden die hij geeft. Door zijn wil aan ons bekend te maken. En we luisteren nu naar die wil van God, de 10 geboden van God. En nadat we daarnaar geluisterd hebben, willen we samen zingen: mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Lied 6. En ook dat lied zingen we in het geheel uit de bundel Op toonhoogte. Lied 6 uit de bundel Op toonhoogte. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, jullie God. Ik ben het die u, jou, uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding, van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God. Ik ben het die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik ben het die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zomaar, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Denk aan de Sabbatdag, de rustdag, dat jij die apart zet, heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eer jouw vader en moeder. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw of de man van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus heeft de wet van God samengevat in de volgende woorden. Hij heeft het woord van God samengevat. Toen hij zei: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel jouw hart, met heel jouw ziel, dat is met heel jouw leven, met heel jouw verstand, met al je kracht. En dit is het eerste en het grote gebod, zei de Heer Jezus, de liefde tot God. En het tweede daaraan gelijk, zo zei hij, heb je naaste lief als jezelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten, het gehele woord van God. willen, voordat wij gaan luisteren naar de woorden uit de Bijbel, willen we samen in het gebed gaan tot de God van de Bijbel. Laten we samen bidden tot Hem. Barmhartige en genadige God, wat is dat ten diepste iets om je over te blijven verwonderen? Voordat we gaan lezen uit de woorden van de Bijbel, de God van de Bijbel, gaan we bidden tot de God van de Bijbel. Die Bijbel die al eeuwen oud is, die Bijbel die heeft op de dag van vandaag zeggingskracht, omdat de God van de Bijbel leeft. Omdat de God van de Bijbel er zelf voor zorg draagt dat zijn woord door zijn geest troost biedt aan mensen, mensen stilzet, terugroept, bemoedigt, richting wijst. Heer, wat zijn wij u daarvoor dankbaar, dat u daar niet moe van wordt, maar dat u steeds weer de moeite neemt om tot de gemeente te spreken. Misschien was het voor een jongere wel veel moeite om hier in de kerk te komen, omdat het bed nog zo lekker was. Of om andere redenen. De nacht misschien heel kort was. Of omdat we er eigenlijk helemaal geen zin in hadden. Maar als ze dan in de kerk komen, dan is het mooi om te zien, heren, dat ook de kerk gevuld mag zijn met mensen die toch antwoord hebben gegeven op die klokken die luiden. Kom dan, kom dan. Maar dat we ons op het meest mogen verwonderen, heren, dat u er bent. Dat u er wil zijn. Dat uw woord opnieuw open mag gaan. En dat de gemeente mag bidden, gezamenlijk mag bidden om uw aanwezigheid in deze dienst. En dat ze ook mag weten dat dat dan ook bidden is naar uw belofte. En daar ook verwachting van mag hebben. Kom in ons midden, o levende God. Opdat uw woord dat we mogen lezen, verstaan mag worden. Als een woord dat ook anno 2024 zeggingskracht heeft. Troost in zich draagt. Ja, zoveel kracht met zich meeneemt. Heren, dat er wonderen gebeuren. Ook vanmorgen, ook vandaag. Hier in uw huis, maar net zo goed bij de, we zeggen maar, bij de oud-geformeerde of bij de geformeerde gemeente. Of bij welke andere kerk ook hier in de omgeving en ook thuis. Thuis voor die jongere groep in Langbroek. Dat dat daar ook mag gebeuren. Op al die plaatsen, heren, waar de gemeente van u mag samenkomen over heel de wereld. Heren, wilt u wonderen werken? Heren, wij willen u dan bidden of u ons enorm genadig wil zijn. Of u weg wil doen al het kwaad, al het zondige in ons leven. Als we nog niet beleden hebben, dat we het nu beleiden. En we danken u dat de kerk ook zo'n plek is waar we steeds ook verzoening mogen zoeken en vinden. Omdat we mogen weten van het zoenoffer van de Heere Jezus. En daarom willen we u vragen, Heere, zie ons aan in zijn offer en reinig ons, vernieuw ons ook, bekeer ons ook. Ook al hebben we misschien dat al wel eens in ons leven meegemaakt, bekering. Maar dat we merken, maar dat heb ik meer nodig. Dat heb ik eigenlijk elke dag nodig. Heren, geef dat. Heren, geef uw zegen hier in deze zaal, maar ook bij onze zusters en broeders en de kinderen in het baken. Maar ook bij onze zusters en broeders thuis, die ook meelezen en meekijken. Ook de ouderen in het bijzonder, of anderen, voor wie dat een hele goede mogelijkheid biedt om ook zo mee te leven. Maar Wij denken aan hen, zorg ook voor hen, omring ook hen, Heren, met uw hulp, met uw genade. En ontferm u, Heren, over onze gebeden. Ga met de kinderen mee naar hun eigen ruimte. Inspireer leidinggevende, de organist en ieder die een taak heeft in deze dienst. Vader, zo bidden wij u alles in Jezus' naam, uit genade alleen. Amen. We willen samen uit de Bijbel lezen. En voor de jongeren uit Langbroek, wij zijn een paar weken geleden begonnen met een prekenserie over Jona. En we zijn nu bij Jona 4 aangekomen. Dus vandaar Jona 4, dat we dat nu gaan lezen. Ik lees nog wel een slotvers van Jona 3. Ja, maar jullie kennen ook de geschiedenis van Jona vast heel goed. Ja, maar ook dat vierde hoofdstuk heeft nog een belangrijk hoofdstuk voor ons. Ook voor jullie, voor jong en oud. Laten we samen lezen Jona 3, het slot, dus vanaf vers 10. Jona ging dus uiteindelijk toch de boodschap doorgeven. De boodschap doorgeven. En het was eigenlijk best wel een korte preek, zeiden we de vorige keer, want het was maar een preek van 5 woorden. 5 woorden. En je moest eigenlijk best wel een beetje zoeken naar de genade. En nog 40 dagen en Nineveh wordt omgekeerd. Maar toen ontdekten we, ja, maar hij had het dus wel over genadetijd, want dat was nog 40 dagen. Maar tegelijk zit er ook iets in. Hij doet het wel, Jona, maar is het allemaal wel zo van harte? Is het wel echt zo puur? Is het wel zo vanuit de liefde, ook voor deze mensen? Nou, 4 gaat daar wel antwoord op geven. Maar uiteindelijk horen we dus dat God Jona gebruikt. Denk nog even terug. De zeemannen, die bekeren zich op dat schip als hij vlucht van God. Die bekeren zich. De Ninevieten bekeren zich op het woord van Jona, van die preek van 5 woorden. En God bekeert zich. God bekeert zich. Nou, lees maar, als we nu hoofdstuk 3 erbij hebben. Dat was namelijk iets wat ze hoopten als ze zouden, in Nineveh. Dat ze, als ze berouw toonden, als ze zich zouden bekeren, dan staat er in vers 9... Wie weet zal God zich omkeren? Dat is hetzelfde woordje. Wie weet zal God zich bekeren en zijn brandende toren laten varen, zodat wij niet omkomen? Nou, dan hebben we de vorige keer zijn we daarmee geëindigd. Dus dat ga ik nu lezen. Maar ik heb tegelijk nog even een opdracht voor de jonge mensen, kinderen. Straks in hoofdstuk 4, ik hoop dat je goed mee kan lezen. Dan horen we Jona aan het woord. En ik lees eens eventjes, ga eens even tellen hoe vaak Jona het heeft over ik, over mijn, en ook over mij. Dus ik, hij zit te ikken, hij zit te mijnen en te mijen, zou je kunnen zeggen. Allemaal woorden die, waar het over, ja, ik, mijn, voor mij, van mij. Ik ben benieuwd of je de aantallen vindt, hoe vaak hij dat zegt. Mag je welke optellen? Nou, we gaan dus horen vanaf vers 10, Jona 3. Toen zag God wat zij deden, de Ninevieten. Dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Hij keerde dus om. Dit was volstrekt kwaad, kwalijk in de ogen van Jona. En hij ontstak in woede. Hij bad tot de Heere en zei: Och Heere, waren dit niet mijn woorden toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsus te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zei: bent u terecht in woede ontstoken? Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten, tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm, die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde toen de zon opging dat God een verzengende oostenwind beschikte, en de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Jona verlangde ernaar te sterven en zei toen: het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona: bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? En hij, Jona, zei: terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. Daarop zei de Heere: u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zal ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn, die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten. En daarbij veel vee. Tot zover de lezing uit Jona 4. Hey, is iemand een beetje ver gekomen met dat tellen? Hoeveel ben je er tegengekomen? 6? Ah, super. 9? Heel goed. Nou, hè? Het loopt wel naar 10, hè? Als je echt... De dominee kan ook fout rekenen, hè? Maar ik heb het toch wel 2 keer nagerekend. Maar hartstikke goed dat je het 6 keer hebt gevonden, 9 keer hebt gevonden. Hé, hey, maar hij heeft het best wel veel over ik en mij en mijn. En nou, dit was natuurlijk al best al een moeilijke vraag, maar nou nog even een moeilijkere vraag. Je hebt soms makkelijke vragen, en minder makkelijk en moeilijk. Wie weet wat het woordje ik in het Latijn is? Eerst even de kinderen. Ik in het Latijn. Iemand die ouder is? Ego. Ego. Oh. Dat zeggen ze soms wel op school, hè? Hey, ego. Denk alleen maar aan ik en aan mij en aan mijn. Ego. Egoïsme. Wat ben jij egoïstisch? Hè? Heeft dat iets met Jona te maken? Nou, ik denk het wel. Ik denk in ieder geval dat we dat zien hier bij hem. Vast bij de kindernevendienst, bij de zondagsschool, gaan jullie daar meer over horen. Maar voordat we dat gaan doen en wij hier in de dienst gaan luisteren naar de verkondiging, gaan we samen zingen. We gaan samen zingen uit een psalm. We zingen samen psalm 25 en daarvan vers 2 en 25 vers 2 en 4. gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik denk dat we allemaal in de afgelopen periode wel lekker in de tuin bezig zijn geweest. Met tuinieren, sommigen. Of samen met de kinderen een spelletje doen. Ik hoor dat soms ook, hè, hoe veel plezier er ook is in de tuinen. En hoe je ook zo'n tuin ook kan gebruiken. Hè, om ook misschien wel even te badmintonnen. Of even een balletje te trappen. En ik snap wel, de ene tuin is groter dan de ander. Maar badminton moet misschien best wel snel al wel een beetje kunnen. Wij hebben een wel vrij grote tuin. Dus wij konden ook gistermiddag even voetballen. We hebben mooie van die kooltjes. Van die kleine schietkooltjes. Die gaan al heel lang mee. En mijn jongste zoon die wilde wel eens even tegen mij voetballen. Want hij dacht van nou, mijn vader die versla ik echt wel. Vroeger ging ik met mijn beide jongens naar de voetbal. En was ik het voetbaltrainer en voetbalcoach van ze. En dat is voorbij, vind ik soms best jammer. En soms smeek ik wel eens aan mensen van mag ik een keer mee met jullie kinderen om weer eens even dat veld te ruiken. En zo lekker bij de voetbal aanwezig te zijn. Dat vond ik zelf altijd heel mooi, is voor mij nostalgie. Maar samen voetballen. Ik moet zeggen, dat viel niet mee. Want die jongen die toen nog zo klein was, die jongste, dat is nu iemand die bijna 2 meter is. En die 59 kilo weegt. Dus dan moet ik echt wel aan de bak. Maar gelukkig heb ik niet verloren, want anders had ik dat de hele tijd moeten horen. Ik heb ook niet gewonnen, maar hij vond het goed toen het 4-4 stond. Ik was ook blij dat hij wilde stoppen. Maar een aantal dingen werkten nog wel bij mij. Ik bedoel, de schijnbeweging. Hè, bepaalde schijnbeweging. Hij zei van pa, je bent aanvaller geweest, hij was verdediger. Terwijl jij die schijnbeweging hebt. En ik moest soms proberen, als het ware, hè, met de rechts. Dan ga je over de bal heen stappen, iemand stapt verkeerd. En je gaat met links, ik was links. Ga je dan, als het ware, zo de tegenstander passeren. Zidane was daar in het bijzonder ook bekend om de schaar die hij maakte. Schijnbewegingen. Schijnbewegingen, die werken natuurlijk enorm goed met voetbal. En ze werken ook enorm goed met handbal, met korfbal. Iemand op het verkeerde been zetten. Maar je begrijpt het wel, schijnbewegingen en schijn geloven of geloofshandelingen, die werken natuurlijk helemaal niet. Hè? En als er iets is wat mij opviel, ook in dit Bijbelgedeelte, is dat toch wel iets wat bij Jona hoort. Jona is een gelovige, zeker. Hij is een profeet. Hij hoort bij het volk van God. Daar ga ik allemaal niks aan afdoen. En dat Jona ook bij God hoort enzovoort, het is een profeet. Maar tegelijk zie ik dat Jona, in ieder geval hier in dit gedeelte heeft een open einde. Hè? Dus Jona mag het antwoord nog gaan geven aan God. Het stopt met een vraag van God, het is aan Jona het antwoord. Eenmaal zullen we misschien vernemen, hè? Als de mensen worden geoordeeld, dan hopen we te horen hoe Jona op deze vraag gereageerd heeft. Maar je zou wel kunnen zeggen, bij Jona is er ook wel veel schijngelovigheid. Jona die wil inderdaad in de dienst van God staan. Hij wil uiteindelijk, toch wel met heel veel moeite, uiteindelijk de boodschap gaan verkondigen aan Nineveh. Maar het gaat allemaal niet van harte. Het is allemaal wel een beetje karig. Maar in het 4e hoofdstuk komt het er ook echt uit dat hij het niet eens is met God. Dat hij zelfs kwaad is, dat hij woest is. Waarom? Omdat hij, dan zegt hij het ook, dat was ook de reden waarom ik eigenlijk ook naar Nineveh wil. En dan vind ik wel echt schokkend, hè, wat hij dan zegt. Want je zou kunnen zeggen, dit is toch de reden om God te loven en te prijzen. Dit is toch de reden om God lief te hebben. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Dat u geduldig en rijk aan goede tierenheid bent. Dat u berouw heeft over het kwaad. En daarom wilde ik niet gaan. Hij moet er zelf nota bene van leven. Hè? Hij heeft zelf de vis overleefd. Omdat God in zijn leven genadig was en barmhartig. Hij leeft nog van het geduld van God in zijn leven, die voor hem rijk aan goede tierenheid is, die berouw heeft over het kwaad. Hij wil namelijk niet de dood van Jona, maar wil het leven van Jona. Hij wil de bekering van Jona. Maar gemeente, als ik dit lees, en ik heb ook net het voorafgaande gelezen, dan is het wel een enorme spiegel, hè, want daarom is het ook opgetekend. Het is een geschiedenis, maar tegelijk is het ook opgetekend tot lering van ons. Het is een enorme spiegel van ons, hè, voor de gelovigen in Israël, maar ook voor de gelovigen voor alle tijden. Namelijk dat je in je leven blijkbaar bij het volk van God kan horen. Dat je in je leven blijkbaar mag weten zelf van de genade van God in je leven. Dat je ervan leeft, van zijn geduld. Maar dat je blijkbaar het gevaar kan lopen om zo opgesloten te raken in jezelf. Dat je zo als het ware, toch, vooral bezig bent met ik, mij, mijn. Dat je helemaal niet meer kan meemaken dat die God die zo barmhartig is voor jou, dat hij een verlangen heeft om dat ook aan hen te geven. Dat hij dat ook wil doorgeven aan de wereld. En dat hij jou daarbij in wil schakelen. Ik vind het een enorme confronterende spiegel. In de eerste instantie denken we, nou maar ik ben het hier helemaal niet mee eens. Ik ben heel anders dan Jona. Want ik heb er maar geen vreugde over wat hij hier zegt. Ik zou gaan juichen als de prediking zoveel resultaat zou afleveren in Nederland. Ik zou gaan juichen als een hele stad zich zou bekeren tot God. Ik herken me niet in Jona. Maar dan kunnen we toch misschien wel wat te snel zeggen dat we dat niet hebben. Want ik kom die ingeslotenheid, die kom ik ook bij mijzelf tegen. Ik kom dat ook tegen in de kerken. Dat we in de kerk vaak zo bezig zijn, ook vooral met onszelf. Dat we in de kerk ook zo bezig zijn, vooral met ons eigen clubje, om het heel goed en fijn te hebben. En wij mogen zelf leven van de genade van God. En wij zijn ook gelovigen die ook mogen behoren bij het volk van God. We zijn gedoopt. He, velen hebben belijdenis gedaan, gaan naar het avondmaal. Wij mogen horen bij het volk van God. Maar gemeente, hoe staat het met uw bewogenheid voor de mensen die nu buiten zijn? Hoe staat uw bewogenheid met die mensen op uw werk? Met die mensen die u enorm lastig vindt? Ligt u daar wel ooit eens wakker van? En sterker nog, hebt u er wel ooit eens een woord over gesproken, over het evangelie, met de buren die nergens aan doen, die misschien met tattoos rondlopen, of misschien wel helemaal een Max Verstappen fan zijn? En ik ben bang dat het heel vaak zo is dat wij onszelf opsluiten. Zo van wij beantwoorden wel aan de wil van God. Wij gaan naar de kerk, wij gaan naar het kringwerk, wij gaan, en tegelijk zijn we vooral bezig om onze gedachten, om onze kerk te voeden, om onze kerk te beschermen. En voordat je het weet, kan de gemeente een doel worden op zichzelf. Dat zeg ik tegen mezelf, hè? Voordat je het weet, als dominee, kan de gemeente een doel worden op zichzelf. Kerkraad, kerkrentmeesters. Maar dan hebben we het niet goed begrepen. Want dit is niet het doel. Het doel is dat we straks uitgewaaid worden. Het doel is dat we straks dat we het door gaan geven. Maar weet je waar ik zo bang voor ben? Dat net zoals Jona, he, die als het ware wel als een soort harde prediker, dus inderdaad karig het woord van God brengt. Maar blijkbaar als mensen zich echt bekeren, dan merk je echt van, hij mist eigenlijk het hart. Want blijkbaar zit er ook in zijn leven, is die genade van God nog helemaal niet zo doorgedrongen, en de liefde van God in zijn leven niet zo doorgedrongen, dat hij het de Ninevieten gunt. Dan is er echt wat met je aan de hand nog als gelovige. Ik vind dat niet fijn om te zeggen, hè? Want het gaat ook over mijn leven. Het is ook een spiegel voor mij. In hoeverre ben ik nu echt van harte bewogen met het lot van hen die buiten staan? Of herkennen we ons meer in die Jona die inderdaad bij dat volk van God hoort en lekker onder zijn wonderboompje ligt? En uiteindelijk zoiets van, nou kijk, ik doe het goed, ik heb het gezegd. En toch een beetje zuinig is, toch niet echt een hart heeft voor mensen. Wonderbomen, Ach, wij hebben er ook zoveel, jongens. Wonderbomen. Je moet er niet aankomen aan die wonderbomen. Wat denk je van onze technologie en alle gadgets die we hebben? Kan je een dag zonder je mobiel? Kan je een week zonder je mobiel? Of je tablet of je computer? Het zijn voor ons ook, het is een wonderapparaatje. Het geeft ons tijdelijk comfort. Het geeft als het ware zoveel prettigheid. Maar oh wee, als we even zonder moeten. Er zijn mensen die rekenen dat als een onderdeel van hun hand. Die zie je ook nooit meer zonder. Die liggen ook zo in bed. Of die. Maar ik bedoel daar niet alleen maar mee. Want dan kan je natuurlijk makkelijk zeggen, dat zijn de jongeren. Nou, ik geloof dat er niet alleen maar jongeren zijn. Ik zie ook ouderen die er heel veel van af weten. Dat is handig inderdaad, met de bankzaken. Maar dat zijn van onze wonderboompjes. Wonderen van techniek. Maar ze geven ons tijdelijk comfort. Ze geven misschien wel heel veel Netflix-series die je kan kijken. En nogmaals, dan kan je misschien de ene serie naar de andere kijken. Maar je bekommert je totaal niet. Je bent vooral bezig voor tijdelijk comfort. En natuurlijk ga naar de kerk. Maar misschien de afgelopen nacht heb je wel doorgekeken. Ik weet dat het gebeurt. Sommigen die slapen, dat is het gevaar van dat binge-watchen. Het gaat altijd maar door. En dan zeg je, nou, waarom zeg ik het nou? Ik heb het van niemand gehoord hier, hè? Dus ik heb niemand hier op het oog of zo. En tegelijk ons allemaal op het oog en de dominee ook. Dat je dus in je leven dus als het ware gelovig kan zijn. En tegelijk ook zo eigenlijk schijn. Tegelijk ook het draait zoveel om die wonderboompjes. En als we ze dat afpakken. Maar er zijn ook andere dingen hoor. Wonderboom, mooi huis. Een wonderboom gaf beschutting. Tegen de hitte. Nou, het moet bij ons eens gebeuren, hè? Dat in de zomer de airco uitvalt. Moet je eens horen. Als er zoveel mensen die geen airco hebben in huis. Of in de winter dat de verwarming uitvalt. Dan kan het over klimaatbeheersing. Ja, Jona, die zit ook lekker in een klimaatje. Je merkt, zolang wij dat hebben, onze wonderplekjes. Als wij het goed hebben, dan pas op gemeente. Het kan zo makkelijk worden dat wij egoïsten worden. Dat is eigenlijk de les van dit Bijbelgedeelte. Het kan zo makkelijk worden dat er hypocrisie komt in ons leven. En dat we ons met onszelf opsluiten en zeggen, nou, we hebben het toch goed als gemeente. Hè, maar tegelijk niet meer bewogen zijn met de mensen buiten ons. En ik heb het over onze gemeente. We hoeven nu niet te denken aan die gemeentes die misschien in ogen nog geslotener zijn. Die zeggen, nou, daar kom je helemaal niet tussen. En als je eruit valt, dan kan je er niet eens mee in. Als je niet denkt zoals hen. Ik preek niet voor hen. Maar je zou wel kunnen zeggen, ook als je er soms wel eens twijfelt, zullen we niet meer, als het ware, ons moeten inperken? Nou, volgens mij lees ik in dit gedeelte dat we juist veel meer outgoing moeten zijn. Dat we, als het ware, veel meer dat hart van de Heere God zouden moeten hebben. Het is, Jona is, ja toch, we zien zo duidelijk dat er egoïsme is. Ik, mijn en mij. En we zien in Jona's leven, schijngelovigheid. En hij valt door de mand. Maar dan de Heere. Jona is woedend. Och, wat is wat, hè? Dat je woedend bent. We zijn soms woedend. Afgelopen jonge lidmatenkring ging ook over woede. Woede is een gevaarlijke emotie. Maar het is wel een basisemotie. Woede mag er zijn. Woede, we kennen ook blijdschap, we kennen angst, we kennen verdriet. En die vierde is woede. Woede moet je nooit wegstoppen. Woede moet je bespreken. Moet je niet wegduwen. En het bijzondere in dit Bijbelgedeelte is dat we hier zelfs woede naar God zien. In de jonge lidmatenkring afgelopen week ging het over de woede die Kain had naar Abel. We weten hoe dat afliep. Dan zien we ook dat de Heere God het gesprek zoekt met Kain. En hij probeert hem tot inkeer te brengen. Hier zien we hetzelfde. God weet blijkbaar met woede om te gaan. En ik vind dat toch wel mooi om te zeggen. Jona zegt niet tegen, God zegt niet tegen Jona Jona, stop die woede weg. Maar bespreek het. Hij vraagt, is je woede terecht ontstoken? Hij gaat het gesprek erover aan. En hij gaat nog meer zeggen. En hij gaat ook die wonderboom, gaat hij ook laten oprichten. Nou, het lijkt bijna wel om de woede alleen nog maar te versterken. Toch? Als zo'n boompje groeit en die God wil hem een les leren, dan weet hij ook hoe hij het zal vinden als die boom straks. Hij wil als het ware dat hij die woede maar eens gaat uiten. Wat is er dan, mijn kind? Ik vind dat zo geweldig hoe de Heere God hierop reageert. In ieder geval, wat is hij geweldig genadig. Wat is hij barmhartig, wat is hij geduldig met Jona. Maar wat is hij ook rijk aan goedheid. Dat hij zo toch nog zo het gesprek aangaat met Jona. Want dat egoïsme, dat schijnheiligheid, dat heeft wel te maken met die woede in hem. Omdat hij toch blijkbaar vindt dat God zo anders is, dat hij God niet begrijpt en dat hij daarmee zit. En weet je wat ik vanuit dit gedeelte nou ook wil leren? Dat is ook een belangrijk punt. Gemeente, als dat nou zo is, hè, als er woede is in uw leven, als er dingen zijn in je leven, ook naar God toe, hè, dan zou ik zeggen, stop ze niet weg. Want dan kan het heel gauw zijn dat je inderdaad zo'n hart krijgt, zo'n hart zou kunnen krijgen die Jona hier heeft, die ons allemaal niet vreemd is. Dat je als het ware daar de deksel op zet en dan krijg je een hart die verbitterd raakt. En je snijdt toch hard maar door, ik zal het hoop krijgen en aan de kerkmensen. Maar voordat je het weet, ben je aan het afhaken. En waarom? Omdat je niet eerst... Als het dan zo is dat er dingen zijn waar je moeite mee hebt. Nou, de Heere God die is hier zo genadig. En die zoekt het gesprek. En met het doel om natuurlijk Jona tot inkeer te brengen, tot zelf inkeer te brengen. Dat hij daarover na gaat denken. Met het doel dat ook Jona zich gaat bekeren. En dan zien we dus inderdaad iets heel bijzonders. In het boekje, Bijbelboekje Jona, gaat het niet zozeer in de eerste plaats om de bekering van die zeemannen. Heel belangrijk voor God. De bekering van de Ninevieten, enorm belangrijk voor God. De bekering van God vindt zelfs plaats. Maar de spiegel die wordt voorgehouden, maar nu alleen Jona nog. En nu alleen Israël nog. Nu alleen de kerk nog. De kerk, dat je als het ware op dezelfde manier ook gaat kijken naar de mensen om ons heen als de Heere God doet. Dat op dezelfde manier gaan kijken naar de schepping zoals God doet. En dat we niet denken van wij zijn een bijzonder groepje, wij zijn een soort elitair groepje. En wij doen het goed, wij zijn de vromen en de goddelozen die kunnen stikken. Maar dan moet je Ezechiël maar eens gelezen. Ezechiël 33, vers 11, ik heb het hier staan. God heeft geen welbehagen in de dood van de goddelozen. Hoor je dat? God heeft geen welbehagen in de dood van die mensen waarvan je zegt ja. Maar hij heeft welbehagen in hun bekering. Waarom? Omdat ook die mensen buiten van hem zijn. Die Ninevieten, die zijn van hem. En die wonderboom, die leert Jona iets heel duidelijks. Jona, jij hebt al zo verdriet over die wonderboom. Hè? Die wonderboom is helemaal niet van jou. Die wonderboom is van mij. Ik heb hem laten groeien. Je hebt er helemaal niks aan gedaan. In één nacht is die gekomen, het is echt een wonderboom, want dat kan niet zomaar. Maar ook in één nacht is hij weggegaan. Maar ik heb het gegeven, het is van mij, je hebt helemaal geen recht van spreken. En nu ben je zo bewogen met zo'n wonderboom, omdat er blijkbaar voor jou iets oplevert. Hoeveel te meer, het is eigenlijk het ware zo'n uitspraak die de Heer Jezus ook doet. Zou ik dan niet die grote stad Nineveh ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten? Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, ik ga voor die uitleggers die zeggen, hier worden de kinderen alleen al mee bedoeld. 120.000 mensen, dat zou ook mogelijk een stad zijn van 600.000 mensen. Maar 120.000 mensen die het verschil tussen hun rechter en linkerhand niet weten. Want die zijn nog jong, die moeten zelfs nog helemaal opgroeien. Er zijn kinderen, dus jong en oud. En daarbij ook nog veel vee. Jij maakt je druk om een plant, maar ik maak me druk om vee. Om dieren, ook wel actueel hè, in deze tijd. God geeft om dieren. Hij noemt het zelfs hier. Hij is betrokken bij het welzijn van dieren. Maar ook van kinderen. Hè, van zo'n hele stad. Waarvan alles aan de hand is, waar kwaad is. Maar daar gaat Gods liefde naar uit. O gemeente, laten we dat nooit vergeten. Ook al komen we in een wereld waarin misschien wel de liefde om ons heen ook zo verkilt. En dat je op een moment zegt, het lijkt ook wel dat we in Nineveh leven. Het lijkt wel dat we leven in die wereld waarin Jona zich verkeerde. Maar dan dat onze opdracht blijft om met diezelfde hart, om met datzelfde hart van God, een compassievol hart, niet hun lot te negeren, maar inderdaad erop uit te trekken en te zeggen, Heere, ik hoor het zo duidelijk. En u hebt het niet alleen laten horen dat u een welgevallen heeft in de dood van de zondaar, maar in diens bekering, maar u hebt het ook laten zien. In wie? In de Heere Jezus. In de Heere Jezus Christus. Heeft God niet alleen woorden gegeven, maar daden. Dat Jezus kwam naar deze wereld, midden in de winternacht. Nou, of dat letterlijk in het klimaat zo was, maar wel in de winternacht van de wereld was dat. In het land van de schaduw van de dood. Ze nog meer bewijs moeten hebben dan is meer dan Jona hier. Dat is de Heer Jezus die in die wereld kwam en vanaf het eerste moment bedreigd werd. Want ze wilden hem doden. Ze wilden van hem af. Maar dat hij in die wereld, die van God afgevallen wereld, dat hij daar ging staan, dat hij daar ging preken. Dat hij daar niet alleen woorden sprak, maar ook daden liet zien. Dat hij daar ons leven overdeed. Zonder kwaad, zonder egoïsme, zonder huichelarij. En dat hij daar in het kruis ego werd, als het ware, onze ego. Onze egoïsme. Hij werd tot zonde gemaakt. Tot een huigelachtige werd hij gemaakt. Om onze egoïsme, ons huigelachtigheid, dat schijngeloven te dragen. De toren van God op de zonde. Ja, zo barmhartig is God. God is een God van recht. Dat zie je aan het kruis. Maar hij draagt het zelf. Want wie is anders dan Jezus, dan Immanuel, God met ons. Het is als het ware de Vader die zijn leven geeft voor zijn kinderen. Die betrokken is op deze schepping. En weet je wat ik nou het mooie vind? Dat vind ik dus ook bemoedigend. Want misschien kan het zo zijn dat je zegt, nou, wow, Jona, wat een spiegel. En inderdaad zou de dominee er niet veel meer gelijk mee hebben dan dat we het leuk vinden. Dat wij ook vaak zo tevreden zijn met onze wonderboompjes. Wel beantwoorden, op bepaalde manier aan geloven. Maar wat zit er veel schijn in? Maar hoe moet het dan? Hoe moet het dan met de kerk? Nou, weet je nou wat mooi is? Dat Jona mag leren dat dwars door alles heen. Door zijn niet willen gaat de prediking door. Zelfs door zijn karig preken komt er een grandioze bekering. En uiteindelijk door alles heen, letterlijk heeft God het laatste woord in Jona 4. Hij heeft het laatste woord. En dat zal hij ook hebben met deze wereld. Het is zijn wereld, het is zijn schepping. En reken maar dat hij zorgt voor zijn schepping, dwars door alles heen. Reken maar dat hij zich ook gaat betonen als de genadige, als de geduldige. Dat heeft hij door alle eeuwen heen gedaan. En die berouw heeft over het kwaad. We zullen ons verrassen over die God en ons laten verrassen. Maar het is niet afhankelijk van mij of van ons, maar van hem. Dat zijn schepping en dat zijn wereld niet omkomt. Want hij bekommert zich om zijn schepping, toen en nu. En hij is degene die er ook voor zal zorgen dat eenmaal ook datgene wat hij begonnen is. En dat mooie feest, wat dat mooie feest dat moeten worden op aarde. Maar wat zo gestopt is, dat het zal gaan draaien, dat het zal gaan werken. Dat een feest, ja, dat is een feest. De feest, bruiloft, een bruiloftsfeest. Dat groot zal worden op een heerlijke manier. Maar tot slot. Dus heb er hoop op, hè? Het is niet een beetje hoop van ik geloof het, maar echt. Laten we ervan loven en prijzen dat die God er echt voor zorgt. Als hij Nineveh kan bekeren, zal hij dat ook op een wonderlijke manier doen. Ja, ook in Jezus Christus door alle eeuwen heen. Ook voordat hij terugkomt, zullen we daar blijvende tekenen van zien. Maar onthoud, onze verantwoordelijkheid is, zoals de Ninevieten deden, en waar Jona toe opgeroepen werd, buigen voor hem. Berouw en bekering. Zal Jona het gedaan hebben? Nou, ik heb er goede hoop op. Maar het is ook nog zo open, omdat u en jij dit verhaal voor jezelf mag afschrijven. Omdat u en jij nu niet dit zomaar weg moet leggen, maar die preken van de afgelopen weken en ook deze, de komende periode nog eens moet overdenken. Of je de preken niet zozeer terug te luisteren mag ook, maar ook het Bijbelgedeelte. En bij die open vraag stil te staan. Wat zal er Wat zal er een elan, meer en meer. En gelukkig mag ik dat ook zien, dat dat gebeurt. Maar tegelijk zou ik het ook meer willen zien. En ook bij mijzelf. Ik ken het allebei. Ook dat hoor, lekker wegkruipen onder je wonderboompje. En het allemaal wel goed vinden. Maar ook dat ik daar geen vrede mee heb. En dat er niks mooier is om op je plek te staan. En van hem te getuigen. En je laten gebruiken. Zullen we dat samen doen? Samen ons ook in berouw tot God keren. Ook zometeen in het gebed. Maar ook samen ook bidden. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. En maak mijn hart, Heer, gelijk aan uw hart. Verander mij steeds weer. Bekeer mij van mijn egoïsme. En geef mij een hart vol compassie voor allen, Heer, die buiten staan. Amen. We willen samen zingen. En volgens mij heb ik een psalm nu uitgekozen. Psalm 32, vers 4 en 5. Wij hebben inderdaad onze wonderbomen. Gelukkig mochten we horen over de Heer Jezus, die naar deze wereld kwam. En wat is nou zo belangrijk? We hebben vorige week dat ook mogen laten zien aan de kinderen. Hier stond een wijnboom. Jezus, er waren wijnstok. En wat is nou geloven? Dat is vooral ook inderdaad zo heel dicht bij de Heer Jezus verkeren. Nou, allerlei beelden worden gebruikt voor de Heer Jezus. Wijnstok, maar ook schuilplaats. Dat je bij hem schuilt. We mogen in het bijzonder ook in Psalm 32 zingen over schuilen. Het is een oud-testamentisch lied natuurlijk, een psalm. Maar we mogen als nieuw-testamentische gemeente hem zingen. Van Heer, ik wil schuilen bij u, niet bij die wonderbomen. Ze zijn maar tijdelijk. En ze kunnen zo opeens mij ontvallen. Maar ik wil schuilen bij u en leer mij, Heere, uw wil. Laten we het samen zingen. Psalm 32, vers 4 en 5. Gemeente, laten we samen de Heere God danken en voorbeden doen. O levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest, omringd worden door uw weldadigheden, dat mogen we toch elke zondag weer horen, daar mogen we van zingen. En dan mogen we in het bijzonder dus inderdaad ook zien, Heere, in woorden die daden werden in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dank u, Heere. Dat Hij ons van onze wonde bomen wil aftrekken. Dat Hij de levensboom is. Doordat Hij ook aan het kruis zijn leven gaf. Hij onze egoïsme droeg en ook schijngeloven. Hypocrisie. Heer, we brengen dat bij U. Moet U belijden, Heere, dat dit niet gaat over iemand die lang geleden leefde. Maar dat we onszelf ook herkennen in Jona. Heere, bekeer ons. U die ons al eerder stil heeft gezet. Dat die bekering ook mag doorwerken in vernieuwing. En ook in dat lijken ook op U, op Jezus. Ook in zijn compassievol hart voor anderen. Die ervoor koos soms om de grote stad te verlaten. Om een klein dorpje op te zoeken. Oog had voor die ene mens. Die er helemaal buiten stond, omdat hij uitgestoten was. U ging er naartoe. Heere, we willen u bidden als we zo van hier gaan. En ook weer de samenleving in worden gezonden. Dat we ook zo de zaden van het evangelie op die plekken mogen brengen, Heere, waar een ander niet komt, maar wij alleen. Heere, ik wil u bidden, doe inderdaad, Heere, alles weg. Op het gebied van egoïsme en schijnheiligheid. Dank u, Heere Jezus, voor uw vergeving. Dank u, Heere, voor uw lijden en sterven omwille van onze zonden. We willen u bidden ook voor de weldadigheden die u geeft ook in het aardse leven. Het zal te veel zijn, Heere, als we het allemaal zouden benoemen. Toch zullen we een heel aantal dingen noemen. We denken aan de mooie dagen die echtparen mochten beleven rondom hun jubilea. We denken aan echtpaar van Giessen-Doppenberg, die 17 september 60 jaar getrouwd mochten zijn. Maar ook aan het echtpaar van de Kolk-Hennekes, die dat op 18 september mochten zijn, 60 jaar getrouwd. Dank u, Heere, voor deze hoogtepunten in het leven, ook van deze vier dagen. Zijn dagen om. En tegelijk als je 60 jaar getrouwd bent, Heere, dan weet je dat er ook heel wat weendagen waren en zijn nog. Heere, wees er nabij, Heere. In de dankbaarheid die er mag zijn, maar ook in de pijn en verdriet. In de moeite. Ontferm u over hen, maar ook over hun families. Waar ook heel wat lief en leed aanwezig is. O Heere, strek ook uw compassievolle hart. En uw armen uit naar hen. We willen u ook danken, Heere, voor de geboorte van Tobias Jacobus Jager, de zoon van Roy en Carline Jager en het broertje van Daniel. Dank u wel, Heere, dat u ook zo weer zo'n zonnestraal hebt gegeven, ook in het leven van dit gezin. Heere, wilt u ook voor dit gezin zorgen, ook in deze wereld en ook alle jonge gezinnen ook vasthouden, dragen. Laat uw licht over Tobias zijn leven schijnen, maar ook over Roy, Carline en Daniel. Heere, dank u nogmaals voor dat ook alles goed mag zijn. We willen u tegelijk ook bidden op dit moment, ook daar waar zorgen zijn, waar kwetsbaarheid is als het gaat om het jonge leven. Want net zo blij, Heere, zijn ook Amedia en Gelmer met de geboorte van hun dochtertje, Fenna Kuivenhoven. Dat hebben we al eerder ook voor mogen danken, ook hier in de gemeente. En tegelijk, heren, zijn er ook zorgen met betrekking tot Venna. En dat is een behoorlijke schok. En je wil zo graag genieten ook van die eerste periode. En dan zijn er tegelijk al zoveel zorgen ook voor dit gezin en ook naar Venna toe. O Heer, ik wil u bidden, ontferm u over Gelmer en Amelia. Wilt u zorgen voor Venna, dat ze goede zorg mag ontvangen, ook medisch. Maar ook, heren, dat geloof van die ouders, wat ook verwoord is in de afgelopen week, heren, een draagkracht mag zijn, waardoor ze ook met deze zorgen en moeilijkheden ook kunnen en mogen omgaan. O heren, maar wil u bidden, heren, dat het goed mag gaan, ook met Venna. Heren, ik wil u zo ook danken voor het huwelijk waarnaartoe geleefd mag worden. Opnieuw ook zo'n weldaad van u, René en Nienke van Zetten, die deze week hopen te gaan trouwen. In ieder geval de kerkelijke bevestiging die dan plaats zal vinden. Getrouwd mochten ze al zijn, maar nu ook de kerkelijke bevestiging die ook plaats zal vinden. Ik wil u bidden geven en ook een mooie dag. En dat ook uw rijke zegen ook met dit stel mag meegaan. En zo brengen we ook andere hoogtepunten, heren, ook in het gebed tot u. Dank u, heren, voor de weldaden in ons leven, de zegeningen van lieve mensen om ons heen. Kinderen, vaders en moeders, opa's en oma's. En noem maar op, goede vrienden, broeders en zusters. Heren, wij willen u bidden, ook voor de noden en de zorgen die er zijn. Dan denken we ook aan de zieken. Denk aan mevrouw van Tongeren-Koudam, die nog in Markant verblijft, die ook wacht op een andere plek. Wilt u ook met haar gaan in de dag van de ouderdom? Maar wees ook bij mevrouw Jonker-Beens, die chemo- en immunotherapie ondergaat. Heren, en het valt haar ook zwaar. En tegelijk, heren, bouwt zij op u. Wilt u ook haar draagkracht geven, heren? Ondersteun haar. Maar dat wil ik ook bidden voor andere zieken in deze gemeente die we allemaal kennen, die we in gedachten meenemen, maar ook de zieken die we kennen vanuit onze families, gezinnen die elders wonen, waar mensen in nood zijn, ontferm u. Ontferm u over daar waar rouw is. We weten dat ook in de afgelopen week mensen bij een begraafplaats stonden, omwille van mevrouw Mijnhart. Wees bij de rouwdragende familie Mijnhart en ondersteun ook hen, heren. En dat ook de woorden die gesproken mochten zijn ook hen mogen troosten, hen ook mogen helpen voor de periode die komt, ook nu zonder moeder. Heer, wij willen u zo bidden, als we van hier gaan bijzonder ook mee met de JV uit Langbroek. Dank u dat zij hier in ons midden mochten zijn en misschien vanavond ook nog wel. We weten niet precies hoe zij deze dag ook gaan invullen. Ga met hen mee, geef hen goed weekend en zondag zo samen. En dank u wel ook, heren, dat we zo ook leeftijdsgenoten mogen hebben. En dat er ook mensen bij mogen zitten wie we het mogen vinden. En anders dat we ons best mogen doen. Dat het voor ieder zo mag zijn. Dat je het met elkaar mag vinden. Dat je het goed mag hebben. En goed mag zijn voor elkaar. Ga met ons mee deze week als ook de catecheses ook verder gestalte zullen geven. De belijdenisgroep ook zal gaan starten. De kerkraadsvergadering zal plaatsvinden. Kringwerk, de vacature in de kerkraad van ouderling ook vervuld mag worden. Heren, we leggen dat allemaal in uw handen. Wilt u ons daarin leiden door uw woord en geest? Ontferm u, heren, over werelddelen in nood. Israël, waar de nood ook zo hoog is. Ook in alle berichten die we horen met betrekking tot het, de onrust, ook met Hezbollah. Ontferm u, heren, wilt u vrede geven. Maar ook in Oekraïne, in Soedan, in andere werelddelen waar de nood hoog is. We bidden voor hen en we geven voor hen. Heren, zo leggen we ook deze gebeden voor u neer. Biddend of u ze wil horen en verhoren. Als wij het u bidden in de vergeving van al onze zonden. In de naam van Christus Jezus, uw Zoon, onze Here en Heiland. Amen. Gemeente, we mogen nu geven onze gaven. U kunt er nu ook iets van zien op de beamer, een QR-code. De eerste collect is bestemd voor het ouderwerk. Het tweede voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor bijstand pastoraat. Dat Ook in het bijzonder voor onze gasten. Dat kan bij de uitgang, of dus via die QR-code. Dus er gaat niet een collectezak rond. Hè, maar juist ook dit moment, daarmee willen we wel laten zien dat dit een belangrijk element is in de dienst. Hè, we mochten veel van God krijgen, we mogen dagelijks veel van hem krijgen. In Jezus zoveel meer niet te verwoorden en tegelijk mogen dankbaarheid geven. Uit dankbaarheid voor goede doelen, om dat werk, ook in deze gemeente, daar is het nu bestemd, ouderwerk, werk van de kerkrentmeesters, pastoraat, ook te stimuleren. Dat werk van het evangelie van Jezus Christus. Van harte de collecte bij u en jou aanbevolen. We zingen tot slot uit een psalm. We zingen psalm 145, ook de psalm waarmee we begonnen. En nu het derde vers in psalm 145, vers 3 wordt onder andere ook een deel wel van die tekst verwoord. U bent een genadig en barmhartig God, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Laten we samen psalm 145, het derde vers zingen. Gemeente, gaat aan allen heen in vrede. Bewaar het woord van onze God, wat u en wat jij vanmorgen hebt gehoord in uw en in jouw hart. En ontvang de zegen van de Heere. Nou, ik hoef het eigenlijk niet te zeggen. Om anderen tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u, met jullie allen. Amen.